met een zegenlied over de val van Babel. Dat zou je moeten lezen naast Jesaja 14 bijvoorbeeld, de spreuk tegen de koning van Babel. En zo vind je dat hier, een lied eigenlijk op de val van Babel. Dan vanaf vers 6, de aankondiging van het begin van de duizend jaren, het begin van het koninkrijk. Dat heet dan de bruiloft des lams. En dat wordt door weinigen dus herkend, omdat men de bruiloft des lams niet ziet in de juiste plaats. Maar de bruiloft des lams is niks anders dan de duizend jaren. Het geopenbaarde koninkrijk, nog in deze oude wereld. Want nadat Babel gevallen is, beginnen de duizend jaren, begint het geopenbaarde koninkrijk. Dan is dat namelijk definitief gevestigd, zo bedoel ik dat, hè. Dus het koninkrijk definitief geopenbaard. En vandaar dat dan ook melding gemaakt wordt van de verwerping van Satan zelf, die grote machten die er in die dagen waren, en van de antichrist, namelijk de valse profeet, en van het beest. Want dat staat dan in het gedeelte vanaf vers 11. Want daar verschijnt dan de Heer zelf op het echte witte paard. Niet dat namaak witte paard uit Openbaring 6, maar nou het echte. Daar verschijnt Christus zelf, uitgebreid beschreven. En hij blijkt ook een naam te hebben, want op zijn kleed stond de naam in vers 16. En er stond op: Koning der Koningen en Heer der Heren. En nadat Babel verwoest is, verschijnt deze definitieve koning. En dan staat er inderdaad dat de bruiloft, oftewel het avondmaal des grote gods, begonnen is. Dat is vers 17. En dan staat er in vers 20. En het beest werd gegrepen. Dat is dat scharlakenrode beest dus eigenlijk. Het beest werd gegrepen. Maar meer speciaal is dat dus de koning van Babel. Het beest, die Palestijn dus. Goliath, is ook aardig om te zeggen. Want dat is die Filistijnenstad, hè. Goliath is gewoon een beeld van die Filistijn die ooit is koning van Babel. Ze zijn hier op aarde. Arafat of zoiets, ja, nou dat is hem dus denk ik niet, maar ja, wie weet. Hè? Ja, het is in ieder geval een voorloper. Het maakt me niet zoveel uit trouwens. Kan ons dat nou schelen, hè? Hoe die heet. Maar er staat dus, het beest werd gegrepen en met het beest ook de valse profeet. Dat is die figuur die wij kennen als het beest uit de aarde en dus uit Israël. En die kennen we dus ook als antichrist. Want dat is echt antichrist. Die leeft dus nog, hoewel die al 33 jaar geleden uit Palestina verdreven is natuurlijk, maar hij leeft nog. Die twee beesten zijn er nog steeds. Maar het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verneid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die er zelfs beeld aanbaden. Uitgebreide beschrijving dus. Dat laat ik ook maar even liggen. Maar dan staat er, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. En dat is dus het oordeel over die twee figuren die op aarde rondlopen. Eén uit Israël en één uit de Palestijnen. De twee beesten dus. En bovendien het oordeel over alle goddelozen die van de aarde worden weggenomen. Nou, daar hebben we net allemaal over gelezen in Jesaja 13. En dan gaat het verder in hoofdstuk 20. Ik zag een engel afkomen uit de hemel. We hebben de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En ik greep de draak, de oude slang, welke is de duivel, namelijk de Satanas, en bond hem duizend jaren. Want als we nou praten over de machthebbers uit de dagen van die zesde bedeling, dan hebben we het over twee, namelijk die twee beesten. Maar eigenlijk is het zo dat die allebei onderworpen zijn aan het enige echte beest, namelijk de draak zelf, de Satan. Want het mag dan zo zijn dat dat beest uit Openbaring 19 vers 20 koning van Babel is of was, dat is ook zo natuurlijk, maar het neemt niet weg dat hij weer onderworpen is aan een geestelijke macht. En dat is uiteraard Satan zelf. En dat is dus de uiteindelijke koning van Babel. En daarover spreekt dus Jesaja 14. Want daar stond in Jesaja 14, vers 4, dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Dat is dus in de eerste plaats het beest, maar hoger gezien, hoger toegepast, is het Satan zelf. En dat blijkt ook uit alles wat er nu verder volgt. Dus hij heet koning van Babel, maar het is uiteindelijk in hoogste instantie Satan zelf. Iets dergelijks komen we trouwens nog een keer tegen, want in Ezechiël 28, maar nog een paar hoofdstukken daar, maar speciaal Ezechiël 28, wordt gesproken over de koning van Tyrus. Maar uit de profetieën weten wij dat dezezelfde figuur, dit beest, wat de koning is van Babel, ook een residentie heeft in Tyrus. Dat is in Libanon dus. Zodat hij koning is van Babel en koning is van Tyrus. Maar boven de koning van Babel zien we Satan zelf en boven de koning van Tyrus ook. En dat is precies wat we in Ezechiël 28 lezen. Een verhaal over de koning van Tyrus, maar het is duidelijk dat Satan zelf bedoeld is. En dat is hier in Jesaja 14 dus ook het geval. Dan gaat het over de koning van Babel, maar het is Satan zelf. Nou, dan lezen we daarover. Hoe houdt de drijver op? Jesaja 14 vers 4. Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? Het is namelijk een drijver, deze koning van Babel. En het woord is alweer ontleend aan vers 2. Waar staat dat Israël zal heersen over hun drijvers, degenen die hen vervolgd hebben. Maar hun drijvers, die waren drijvers onder aanvoering van maar één drijver. En dat was dus de koning van Babel en uiteindelijk dus weer Satan zelf. En die macht houdt nu op en dat gedrijf, die vervolgingen houden nu dus ook op. Hoe houdt de drijver op? En dan meteen, hoe houdt de goudene op? En dat gouden wil zeggen dat hij veel heerlijkheid had enzovoort. Hij was een gouden koning. Nou ja, waarom niet? Je hebt ook een zonnekoning en het was alleen nog maar van Frankrijk. Hè? Dus inderdaad, maar hier heet hij een gouden iemand, iemand van goud. En dat is natuurlijk een aanduiding van de macht van van de heerlijkheid van deze koning van Babel. Bovendien, Babel wordt voorgesteld als de goudene, in het algemeen, want Daniel zei tegen Nebukadnezar, gij, o koning, zei dat gouden hoofd, want het wereldrijk van Babel, het Babylonische Rijk, het oorspronkelijke Babylonische Rijk, werd voorgesteld door het gouden hoofd in het beeld van Daniel 2. Het beeld in de droom van Nebukadnezar. Goud. De gouden, gevleugelde leeuw is dan ook een beeld van het Babylonische Rijk. Dus inderdaad, een goudene. Maar in het algemeen spreekt over zijn heerlijkheid natuurlijk. Hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? Dat betekent dat men verbaasd is dat zijn macht ophoudt. Hoe komt dat? Wel, de Heere heeft de stok der goddelozen gebroken en de Heere heeft de scepter der heersers gebroken. Dat is een parallelisme. Dat zijn dingen die je moet leren hoor, bij het lezen van de Bijbel. Parallelismen. De dingen worden herhaald met andere woorden. De stok der goddelozen is hetzelfde als de scepter der heersers. Want een scepter is inderdaad een stok. Alleen een stok is wat oneerbiedig. Daar sla je het vee mee. Daar drijf je het vee mee op. Dat zijn dus drijvers met een stok. Maar bij nader inzien blijkt het niet zomaar een stok te zijn, maar het blijkt een scepter te zijn. De stok, de scepter van de heerschappij van deze goddelozen. Want deze goddelozen blijken inderdaad heersers te zijn. De heerstok der goddelozen, dat is een vrij algemene term, maar nu worden die lui op een hoger plan geplaatst en dan staat er, en dan is het de scepter der heersers. Dus als je een goddeloze veedrijver hebt, dan is dat heel aardig. En maak je hem tot koning, dan is hij ineens een heerser en dan is de stok veranderd in een scepter. Dat is de gedachte. Hè? Kortom, het was een goddeloze heerser met een gouden stok. Nou, dat houdt op, want de Heere, Jehovah dus, heeft de stok der goddelozen gebroken. Hij heeft de scepter der heersers verbroken. Er staat in meervoud, want het gaat niet alleen om die ene koning van Babel, maar het gaat om de macht der heidenen in het algemeen. Het gaat om het einde ook van de tijden der heidenen. Daarna heb je het enkelvoud. Er staat die, en er zou eigenlijk moeten staan degene die. Degene die de volken plaagde in verbolgenheid, met een plaag zonder ophouden. Degene die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd. Die wordt nu vervolgd. Het was eerst de machthebber. Hij was eerst de machthebber over de heidenen. En hij joeg de heidenen op. Maar nu wordt hij zelf vervolgd zonder dat het iemand afweren kan. Dat is vers 6. Want er blijft natuurlijk toch zo dat weliswaar deze volkeren Israël vervolgden, maar die volkeren zelf werden daartoe opgejaagd door deze koning van Babel. En dan bedoel ik in de eerste plaats natuurlijk weer gewoon die Filistijn. Maar vervolgens bedoelen we natuurlijk gewoon Satan zelf die dat deed. En nu worden de rollen omgekeerd, want eerst joeg hij de volkeren op, maar nu is het andersom. Nu wordt hij zelf opgejaagd. En niemand kan het afweren. En het resultaat daarvan is, de ganse aarde rust. Zij is stil. Nou, zo stil ook weer niet, want ze maken wel groot geschal met gejuich. Zoals ze kennelijk een jazzband gehuurd hebben. Goed. Nou ja, dat hoop ik dan maar, hè. Als ik het mocht kiezen, nou ja, goed. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Ja, ja. Dus maar de ganse aarde rust, zij is stil, betekent dat er geen oorlog meer is, uiteraard. Hè? Dat al die politieke en militaire verwikkelingen beëindigd zijn. En dus wordt het feest gevierd. Happy days are here again, enzovoort. Hè? Dus ze maken groot geschal met gejuich. Omdat de volkeren rust gevonden hebben, omdat degene die hen opdreef is vernietigd. Maar we lezen gewoon verder, want het komt vanzelf al. Er staat namelijk, ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van Libanon. Dat gaat uiteraard niet om de letterlijke betekenis, maar om de overdrachtelijke. En de dennen zijn namelijk cederen. Cederen en dennen behoren namelijk tot dezelfde familie. En ze worden genoemd omdat ze zo mooi rechtop staan. En de cederen van de Libanon zijn altijd een beeld van dat wat opgewekt is, dat wat tot geloof gekomen is, dat wat door God werd opgericht enzovoorts. De cederen werden trouwens ook gebruikt, de cederen van de Libanon werden gebruikt voor de bouw van de tempel, om maar eens wat te noemen. Maar goed, zij die rechtop staan betekent het gewoon, zij die leven verheugen zich. En zij zeggen, sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Want sinds de koning van Babel vernietigd is, komt er niemand meer om ons te bestrijden. Dat is het. Als die macht gebroken is, is definitief alle tegenstand tegen het volk van God gebroken. Er komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Waarna er staat, tot zover was trouwens goed te volgen, want het gaat gewoon over de verhouding tussen, laten we zeggen, Jeruzalem en Babel. Of tussen Israël en de volkeren. Maar dan gaan we verder, want er staat de hel, en als je niet weet waar die is, staat het er gewoon achter, dat is van onderen, dus hier beneden dus. Het dodenrijk, Hades, of hoe heet het, Sheol dus, hè, in het Hebreeuws. De hel van onderen was beroerd om uwentwil, om tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. En wat hier uitgelegd wordt, in nogal schilderachtige taal moet ik overigens zeggen, is dat inderdaad deze koning van Babel in Sheol terechtkomt, in de hel, in ieder geval in het dodenrijk. In de afgrond, of hoe dat maar heten mag. En de lui die daar waren, die kwamen in beweging. Raak wel opschudding, moet je horen wie er nou aankomt, zeg. Zeggen ze daar in het dodenrijk. Ja, zo zit dat gewoon. Ze kwamen in beweging. Om u tegemoet te gaan. Ze stonden ook allemaal op, staat er. Hè? Ze doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. stonden op, want nou komt er toch zo'n belangrijk iemand binnen. Maar ja, hij komt wel de gevangenis binnen, dus zo aardig is het nou ook weer niet, hè? Want het is uiteraard een gevangenis, hè? Nou, de Sheol was dus, kwam dus in beweging, werd beroerd, of was beroerd, om uwentwil, de koning van Babel dus, want om hem gaat het, hè? Om u tegemoet te gaan als gij kwaamt, of als gij zult komen, of hoe je dat maar vertaalt, hè? En er staat er, zij wekt om uwentwil de doden op. Dat wil niet zeggen dat de doden levend worden, maar het wil zeggen dat de doden opstaan. Niet ze worden levend, maar ze zaten daar in het dodenrijk. En als er nou iemand de deur open gaat, dan springen ze allemaal in de houding. Hè? Dan knallen zij in de houding, heet zoiets. Hè? Dan hoor je te knallen zo. Hè? Dat is wat er gebeurt. Ze staan op. En zij worden genoemd al de bokken der aarde. Dus je wat verstand hebt van typologie is dat niet zo moeilijk, want de bokken heeft altijd te maken met machthebbers. Een bok is een oes, een us, en een us is weer macht, dus dan gaat het om al die machthebbers. Bokken, dat zijn al die lui die hoogheid zoeken. Weet u wel, de bok op de haverkist enzovoorts. Hè? Ze zoeken de hoogste plek op in het hele terrein, want hoogmoedig dat ze zijn. Dus bokken der aarde. Nou, bokken, dat weten we al. In de Bijbel komt trouwens ook een bok voor. Dat is dan in Daniel. Ook als een van de vorsten van het toenmalige wereldrijk. Dus al de bokken der aarde zijn gewoon al de hoge machthebbers. Al de koningen van het land. En dat is niet zo moeilijk om dat te zeggen, want het staat er gewoon achter. Ze heten namelijk vervolgens de koningen der heidenen. De bokken der aarde zijn gewoon de koningen der heidenen. He? Ja, die zijn allemaal daar beneden, zitten allemaal in de wachtkamer beneden. Voor arrest, weet dat. Maar in ieder geval in het dodenrijk. He? Ja, daar vind je die schapen en die bokken die van elkaar gescheiden worden, maar goed. Nee, hier gaat het om al die, niet die bokken die daar dan komen, maar hier, want dat is Matthäus 25. Maar hier gaat het om al die bokken die daar zijn, al, uit de loop van de geschiedenis, hè. Maar het principe blijft gelijk, het scheiden van de schapen en de bokken. En de bokken gaan niet het koninkrijk binnen, de schapen uiteraard wel. Want de schapen volgen de herder en de herder is de heer, en dus de koning, en de bokken worden links gezet en die gaan inderdaad naar het dodenrijk, uit Matthäus 25. Nee, het gaat over beiden. Ja, het gaat over beiden. Dat is het nou juist. Er wordt geen verschil tussen gemaakt. Er wordt over de een gesproken en dus tegelijkertijd over de ander. En van de een gaat het naar de ander over. Hm? Er zit nog een moeilijkheid aan vast. Want van Satan... klopt. Ja, van Satan leren we ook dat hij gaat naar de afgrond. Dat klopt precies, ja. En dus naar het dodenrijk. Ook voorlopig. Want daarna wordt hij weer losgelaten. Dus klopt, men gaat daar naartoe. Maar er zijn al heel wat bokken der aarde, er zijn al heel wat machthebbers. Er zit bijvoorbeeld... ik denk, laat ik die nou niet als eerste noemen, maar er is altijd iemand die dat dan toch doet, hè. Hitler en Nappi zit er ook, die kennen u, hè, Nappi. Hè? Nou ja, in ieder geval nog een paar van die jongens. En die zonnekoning zal er dus ook wel zitten. Ja, dat weet ik niet, maar... hè? Er zijn er dus nogal wat van deze bokken der aarde. En nu komt Baphomet zelf. Die kennen u toch, hè, die bokken? Baphomet, nee. Kennen jullie niet? Baphomet. Nee, nou, dat mag ook niet, want dat is kabbalistiek. Dus daar mag je niet van gehoord hebben. Goed, maar... He? Nou, zo noemen ze de Satan. Dus laat nou niemand u wijs maken dat de Joden geen, de figuur van de duivel niet kennen. Want die kennen ze wel. Want, en hij heeft zelfs een naam. Hij wordt getekend, afgebeeld als een bok. Satan, weet je, met die hoorntjes en die bokspoten. Nou, dat komt uit de Kabbalah. Dat is een Joodse toestand. En die heet Baphomet, ja. Dat zal ik u vertellen, want het staat hier 2-3 versen verder. Hier in Jesaja. Ik Komt dat hij lijkt op een zwavelstokje. Nou ja, laat maar. Nee, maar er staat dus... al de bokken der aarde zijn allen die hoogmoedig zijn. In elk geval. Die zich verheffen tegen God en zo. Dat is in ieder geval het beest, maar er waren er in de loop der tijd nog heel wat meer. Die dat gedaan hebben. Nou. Maar die lui die staan allemaal op, want hun hoogste baas komt binnen nu. Zo zit het gewoon. Satan zelf komt binnen. Dus orde, en weet je wel, allemaal in de houding. Ja, ik steek maar het liefst een beetje de draak mee, want dan gaat het toch over, hè? Over de draak. Dus dat heb... nou. Die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden, gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Het was hun baas. En nou zeggen ze, ben jij hier ook? Dan zijn we toch weer allemaal gelijk. Zodat u me ziet dat men allemaal gelijk wordt, dat wel, maar dan alleen maar in de vernedering, hoor. Daar wordt men allemaal gelijk. Hier wordt het socialistische ideaal dus ook bereikt, maar het is wel in de dood. Ja, doe het maar even. Ja, want daar is men allemaal gelijk. Ja. Nou, gij zijt ook krank geworden, is de vaststelling van het feit. Krank, dat wil zeggen dat ziek en dus dood, want daar komt het op neer, en ook Satan zelf. De hoogste overheid die er was, komt daar terecht. Gij zijt ons gelijk geworden. Uw hoogvaardij, uw hoogmoedigheid, is in de hel nedergestort. Dat wil zeggen, van het allerhoogste plaats is hij terechtgekomen in de laagste. En dat is inderdaad een diepe val. Uw hoofdij is in de hel nedergestort. Het geklank uwer luiten, of met het geklank uwer luiten, dat wil zeggen, er was zoveel mooie muziek bij, snarenspel heet zoiets, enzovoorts. Het gaat om de verheerlijkte, van wie in Ezechiël 28 gezegd wordt, gij waart een overdekkende gerub, gij waart in Eden, Gods hof, en er wordt ook gesproken, meen ik, over nogal wat muziek erbij. Dat was in Ezechiël 28. Waar staat in vers 13. Gij waart in Eden, Gods hof. Dat is niet Adams hof hoor, maar Gods hof. De hemel zelf dus. Alle kostelijke stenen was uw deksel. Sardisstenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardonistenen, jaspersstenen, saffieren, robijnen, smaragden en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen, dit is Statenvertaling, want in de Nieuwe staat heel wat anders. Het werk uw trommelen en pijpen was bij u ten dagen als gij geschapen werd, werden zij bereid. Soms denk ik, dat is een Schots orkest wat hier loopt, trommelen en pijpen. Maar goed, bagpipes, hè. En dan gij waart een gezalfde overdekkende gerub enzovoorts. Maar het gaat hier over de koning van Tyrus, maar dat is ook Satan zelf natuurlijk. En dan staat er ook dat hij gevallen is en dat hij verwijderd werd van Gods heilige berg. En zo verder. Het gaat over precies hetzelfde. Dus terug naar Jesaja 14. Daar staat, uw hoofdvaardij is in de hel nedergestort met het geklank uw luiten. Dus die muziek is ook verdwenen. En dan, de maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Dus hij wordt ook verteerd. Dat gaat uiteraard niet zozeer over Satan zelf, maar het gaat in ieder geval wel over de koning van Babel in het algemeen. Maar de betekenis is natuurlijk dat hij wel degelijk komt in het verderf. En dat is met Satan natuurlijk ook zo. Eerst in de afgrond en meer dan 1000 jaar later overigens in de poel des vuurs. Waarvan deze maden een uitbeelding zijn, hoewel, dat is een onsmakelijk verhaal, maar die maden en wormen, dat is uiteraard hetzelfde, maar dat spreekt over het verderf van het lichaam, spreekt over wat er gebeurt in het graf natuurlijk, maar het gaat hier niet om het graf, maar het gaat om Sheol, dat is niet helemaal hetzelfde. De gedachte is dat wat met het lichaam gebeurt, namelijk dat het wordt overgegeven aan het verderf, dat gebeurt ook met de hele figuur, de hele mens als zodanig, namelijk in het dodenrijk en uiteindelijk in de poel des vuurs. En dan staat er ineens vers 12, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Want het punt is natuurlijk, dat hier niet alleen maar gaat om een menselijke koning van Babel, niet om die Filistijn alleen maar het gaat echt om Satan zelf, want die Filistijn die valt niet uit de hemel, maar Satan zelf wel. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Gij waart in Eden Gods hof, maar hij is daaruit gevallen. En dan wordt hij genoemd, o morgenster, gij zoon des dageraads. En aan dit vers is die term Lucifer ontleend. Want Lucifer betekent letterlijk de lichtdrager. Lucius is licht. Dat ver heeft te maken met dragen. Lucifer is dus een lichtdrager en dat is wat hier ook staat. Een lichtdrager. Men vertaalt het met morgenster. Maar men moest toch wat? Maar er staat lichtdrager. Hoe zijt gij de hemel gevallen? O, lichtdrager. Drager van het licht. En men heeft het dan maar opgevat als morgenster. Nou ja, goed. Die morgenster. De morgenster is normaal gesproken Venus. Maar die is morgenster of avondster. Kan allebei. Je ziet hem namelijk alleen. Als je hem ziet, is het alleen in de buurt van de zon. En als hij op gelijke hoogte staat als de zon, zie je hem niet, omdat de zon veel te veel licht geeft. En je kunt hem dus alleen zien als hij of voor de zon uitgaat, of achter de zon aangaat. En dat verandert nogal eens in de loop van de seizoenen. En op het moment is hij dus heel goed te zien, die morgenster, maar wel als avondster. Want die heel heldere ster die je ziet na zonsondergang, nu, dat is inderdaad Venus. Maar nu niet als morgenster, maar als avondster. Maar daar gaat het hier niet om. Hier wordt hij gewoon genoemd de lichtdrager, ten onrechte vertaald met morgenster. Men had het beter kunnen laten staan. Hij is namelijk de drager van het licht. En dat is niet een eervolle titel. Hoewel, ja, het is een beetje twijfelachtig, maar zo'n eervolle titel is het namelijk niet. En die term zoon des dageraads trouwens ook niet, want in beide gevallen hebben de termen juist niet te maken met licht, maar met duisternis. Want juist omdat hij de drager van het licht is, brengt hij de mens in duisternis. Voor een deel letterlijk, maar voor een veel belangrijker deel uiteraard overdrachtelijk. Want hij is de drager of de brenger van het licht. Jawel, maar onderweg doet hij er wat mee. Hij maakt het krom. Ja, dan laten we het zomaar zeggen dan voor het gemak. Hè. Dat is dat verhaal, maar dan hebben we het over de letterlijke dingen. Dat is het verhaal van dat het licht wat van de hemel komt naar de aarde inderdaad wordt afgebogen. Krom is, zodat wij de dingen anders zien dan ze in werkelijkheid zijn. En hoewel we dan toch een deel van de waarheid zien, blijkt het toch een gehele leugen te zijn. Daar komt het op neer. Dat is ongetwijfeld Satans werk, want Satan is degene die alles door elkaar gooit. En als je lichtdrager is, kun je er vergiffeld nemen dat hij dus ook het licht door elkaar gooit. Dat is precies wat er gebeurt. Vandaar dat de wereld zich anders aan ons voordoet dan die werkelijk is. Maar dat heeft te maken met de fysica, dus laat ik verder maar even buiten beschouwing. Want het gaat er juist om dat als we aan licht denken, zouden we niet aan een fysiek licht moeten denken, maar we zouden moeten denken aan het woord van God bijvoorbeeld, want dat is licht. Dat schijnt als licht in een duistere plaats. Het woord van God in het algemeen, het profetisch woord in het bijzonder. En Satan hebben wij leren kennen als degene die de woorden Gods verdraait. Dat hij dat ook doet met het licht wat in deze wereld letterlijk schijnt, dat zal wel zo, maar daar liggen wij niet van wakker natuurlijk. Maar wel van het feit dat hij het woord van God afbuigt. Kijk, begrijp je goed, in wat het fysieke licht betreft is het zo dat als het niet afgebogen werd, dan zou het op aarde nooit donker worden. Ja, ik ga dat nou allemaal niet uitleggen, hè. Maar dat heeft te maken met dat wereldbeeld wat we dan hanteren. Als het licht niet afgebogen werd, zou het overal op aarde licht zijn. Het licht zou misschien in sterkte wat variëren, niet eens zo erg veel, maar het zou in sterkte variëren, maar het zou niet donker zijn. Dus trouwens, er staat ergens, ja, het is een beetje moeilijk, maar er staat ergens dat het inderdaad, als de dag des Heren begint in ieder geval, dat het dan inderdaad niet donker zal worden. Hoewel het een dag is van duisternis en hoewel het begint met verduistering van de zon en de maan en sterren, wordt er toch gezegd bij andere gelegenheid dat ten tijde dat het avond is, zou het licht wezen. Dat wil zeggen, de zon zou helemaal niet ondergaan. En als je het mij vraagt, komt dat gewoon dat het licht dan inderdaad recht gaat, omdat Satan gevallen is, dan heb ik het over de 1000 jaren dus, en dan betekent dat het inderdaad niet meer donker wordt. Ja, het lijkt mij wat toch wel wat vreemd, en ik zeg het ook met de nodige aarzeling, maar ik denk, het staat toch in de Bijbel, en ik houd het er dus maar op. Dus ik vermoed, ik zeg niet dat ik het echt zeker weet, maar ik vermoed op grond van die schriftplaatsen, dat dus in die 1000 jaren inderdaad de zon helemaal niet ondergaat. En niet omdat er wat met de baan van de zon of de baan van de aarde of wat dan ook veranderd is, want het hoeft helemaal niet, maar gewoon omdat het licht recht gaat. Ja, als de lichtdrager zijn handen, zijn bokspoten wou ik zeggen, niet meer uitstrekt naar het licht om het krom te maken, dan hebben we dus geen probleem en dan schijnt die zon gewoon naar alle plaatsen op aarde. En dan beweegt hij wel, een klein beetje, niet zoveel, maar hij beweegt wel, maar hij gaat in ieder geval niet meer beneden de horizon. Zo zit het. Nou, en als Satan zich nou niet bemoeide met de theologie en met de verklaring van de schriften, dan zouden we ook geen duisternis kennen. Geestelijke duisternis bedoel ik. Maar zo zit het gewoon, hoor. Ja, God heeft duidelijk genoeg gesproken, daar kom ik steeds meer van onder de indruk, hoe duidelijk hij gesproken heeft. Maar het is Satan die zegt, ja, dat heeft God wel gezegd, maar God praat zo, maar niet zomaar naar een mens. God die spreekt heel slecht Nederlands bijvoorbeeld. En dus hebben we goede taalkundigen nodig, met name dan theologen bovendien, die dat dan uitleggen opdat wij het ook nog zouden begrijpen. Omdat God natuurlijk in zijn openbaring ver tekort schiet. He? Ja, dat is de gedachte. En men verdraait de woorden Gods en daarom zitten we in duisternis, of op zijn minst in gedeeltelijke duisternis. Dat is wat Satan doet. En bovendien, als hij het beeld van het krom en recht maken van het licht niet begrijpt, dan doen we het toch andersom, dan nemen we het Nieuwe Testament. En er staat dat de God deze eeuw de zinnen, de ogen dus feitelijk, van de zintuigen, dus de ogen, van de ongelovigen verblind heeft, opdat hij niet bestralen het evangelie der heerlijkheid van Christus. Komt dus op hetzelfde neer. Hoe je het verklaart, doet er niet toe, maar het gaat hem erom dat Satan degene is die zich bemoeit met het licht. En zorgt dat het licht ons niet, of althans onvoldoende, bereikt. En dat doet hij in zijn hoedanigheid van engel des lichts. En zo wordt hij het Nieuwe Testament ook bij gelegenheid genoemd. Engel des lichts. Satan komt als engel des lichts. En inderdaad, hij is dat in zekere zin. Maar je zou hem net zo goed engel der duisternis kunnen noemen, want hij veroorzaakt de duisternis. God is licht. En wij leren in zekere zin dat God alom tegenwoordig is. Dan zou het overal licht moeten zijn. Maar het is het niet. Waarom niet? Omdat Satan het tegenhoudt. Zal ik u nog een mooie vertellen. Dit is astronomie. Als het waar is dat het heelal gevuld is met een oneindig aantal sterren, die allemaal licht geven, dan zou de hele hemel altijd continu verlicht moeten zijn. Dat kun je zelfs lezen in de zeer simpele handboeken omtrent de astronomie. Als het heelal oneindig is en gevuld, dat gelooft men immers, en gevuld is met een oneindig aantal sterren, dat gelooft men ook immers, dan zou de hemel continu helemaal verlicht moeten zijn. Want waar je ook kijkt, kijk je tegen een ster aan. En toch is dat niet zo. Hoe verklaart men dat? Heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Men kan het ook niet verklaren hoor. Men heeft toen een theorie uitgevonden over het gekromde heelal. Over een gekromde ruimte. Iets wat mij altijd ontgaan is. Ik dacht eerst dat kwam omdat ik daar te dom voor was. En misschien is het ook wel zo. Maar nu bekijk ik dat dan wat anders. Want men verklaart het zo door te zeggen dat de ruimte krom is. En dat als we buiten het vlak van de ruimte kijken, buiten het normale vlak van de ruimte, dan zien we dus geen licht. Kun je dat volgen? Nee, ik ook niet, maar zo wordt het dan verteld. De ruimte is dan krom en ik heb altijd gedacht, ruimte is helemaal niks, want de ruimte moet met iets gevuld worden. De ruimte is niks, hoe kan het dan krom zijn? Maar ja, daarvoor moet je dan ook 1 jaar of 20 studeren. Dat kun je dus beter niet doen, want je leert niks, hè? Iets wat er niet is, kan niet gekromd zijn. En bovendien ontaart het in allerlei wiskundige formules. Bij wijze van voorbeeld, want werkelijke dingen komen er niet aan te passen. Hypothesen en voorbeelden, maar geen verklaring van de realiteit. Maar de realiteit is, en elke astronoom weet dat, dat als het heelal onbegrensd is en inderdaad een onbeperkt aantal sterren bevat, dan zou de hemel altijd licht moeten zijn. En waarom dat niet zo is? Wel, heb ik een veel eenvoudige verklaring voor. Omdat de engel des lichts, namelijk de lichtdrager, deze morgenster, zoals het vertaald is in Jesaja 14 vers 12, omdat die het licht afbuigt. Niet de ruimte is krom, maar het licht is krom. Onthoudt u dat nou, want ik heb uiteindelijk de oplossing gevonden. Men zegt, de ruimte is krom, dat bestaat natuurlijk niet, de ruimte is niks, kan niet krom zijn. Nee, het punt is gewoon, het licht gaat krom. Maar als je gelooft dat het licht recht gaat, dan moet je dus concluderen dat de ruimte krom is. Nou, daar hoef je niet zoveel wiskunde voor geleerd te hebben om dat te begrijpen. Als je een rechte lat hebt en een kromme en je zegt van de kromme dat die recht is, je gelooft dat, dan moet je geloven dat de rechte dus krom is. Nou, en dat is inderdaad wat men gelooft. Alleen wij niet. Wij houden het op een rechte ruimte. En dat dus niet de hemel altijd verlicht is, komt omdat het licht krom is, maar niet de ruimte. Zo is dat. Er zijn trouwens andere theorieën, dat we het daar toch over hebben. Er zijn verschijnselen die zich voordoen bij de bestudering van het licht wat uit de ruimte tot ons komt. Dat noemt men de zogenaamde roodverschuiving in het spectrum. Dat kan u vergeten, hè? Maar gewoon de verschuiving van bepaalde kleuren binnen de reeks kleuren van de regenboog, zal ik maar zeggen. En er zijn twee verklaringen voor te vinden. Het ene is of de lichtbron beweegt zich van ons af. En dat gelooft men. Dus heeft men het over een gekromde ruimte die steeds verder uitzet. Alle sterren bewegen zich van elkaar af. Vanwege die verschuiving van het rood in het spectrum. Maar de andere verklaring is, maar die kiest men niet. De andere verklaring is dat het licht met steeds toenemende snelheid tot ons komt. Niet de lichtbron beweegt zich van ons af met toenemende snelheid. Maar het licht komt van die stabiele bron met toenemende snelheid naar ons toe. Nou, zo is het dus blijkbaar. Want de ruimte zet niet uit. Dat is trouwens een onzinnige gedachte. Uitzettende ruimte. Wat was van goed? Uitdijende ruimte. Die nog krom is ook. Vergeet het nou toch, die onzin. Nee, het licht komt met toenemende snelheid naar ons toe. En dat betekent dus, hoe verder het van de aarde verwijderd is, hoe langzamer het gaat. Dus het kon best eens wezen dat het een miljoenen jaren overdoet om ons te bereiken. Maar dan gaat het wel met een erg trage snelheid daarginds. En zo zit het dus. En bij toenemende snelheid vindt bovendien ook verandering van richting plaats. Dat is trouwens een verschijnsel wat ook algemeen bekend is. Zodat we te maken hebben met licht wat helemaal niet stabiel is, integendeel. Maar wij doen alsof het stabiel is, wij denken dat het stabiel is, wij geloven dat het stabiel is en komen door een compleet verkeerd wereldbeeld. En dat is het verhaal. Maar met het licht is van alles niet in orde. En zo zit het in elkaar. En dat komt omdat we iemand kennen die zich daarmee bezighoudt met de afbuiging van het licht in de letterlijke zin, maar wat belangrijker is natuurlijk, in overdrachtelijke zin. Namelijk, dan heb ik het niet over het afbuigen van het licht van de zon of van de sterren, maar het afbuigen van het licht, namelijk Gods woord. Waarin dat wat recht is, krom gemaakt wordt. Terwijl de Heer zegt dat hij wat krom is, recht zal maken. Ja. Nou, dat lijkt me wel weer genoeg. Er staat dus, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o lichtdrager. Nou, als die uit de hemel gevallen is, lijkt het mij ook al voor de hand te liggen dat het licht wat hij voorheen droeg, dat hij dat dan niet meer draagt en dat dat licht dan dus ook niet meer afgebogen wordt. En dat zou verklaren waarom in de 1000 jaren de zon inderdaad nooit ondergaat. Ja, als u zo zegt, dan zeg ik ja, toen ging die zon dus ook onder, ja. Ja, als u zegt de duivel was er ook, toen ging die onder. Want de schepping, wanneer is dat dan, hè? Bedoelen we het eind van Genesis 1 vers 1? Of bedoelen we het eind van Genesis 1? En nou, het eind van Genesis 1 ging de zon ook onder. En in die dagen van Genesis 1 ging de zon dus ook onder. Voor zover er een zon was dan, want daar ga ik maar nou maar niet over beginnen. Maar hij ging onder, ja. En de zaken waren daar al krom. Sinds Genesis 1 vers 2, woestheid, ledigheid en... Daar heb je een antwoord op de vraag, duisternis. Duisternis is niks anders dan het afwezig zijn van licht. En aangezien God licht is, is het dus het afwezig zijn van God. En aangezien God behoort te zijn alles en in allen, betekent het dus dat er een of andere sterke macht is die God belemmert, die God tegenwerkt, waardoor duisternis, maar daarmee ook dood ontstaat en ook theologie. Ja, sorry, maar dat is gewoon zo. Het afbuigen van de Bijbel. Het goede niet te nagesproken, uiteraard. Maar goed. Dus hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Leuk, nou valt niet alleen het licht uit de hemel, maar de lichtdrager zelf. Het werd wel eens tijd. Dus hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o lichtdrager, gij zoon des dageraads, maar ik heb u al eens vaker verteld dat het begrip dageraad niet zozeer het licht is, maar juist de duisternis die aan het licht vooraf gaat. De zoon des dageraads is dus niet degene die licht brengt, maar degene die duisternis brengt. Dat heb ik u toch wel eens verteld, hè? De dageraad, wat men met dageraad vertaalt, is in werkelijkheid de duisternis die aan het morgenlicht vooraf gaat. Dus de diepste duisternis, de koudste van de nacht, enzovoorts. Hij is uit de hemel gevallen, waardoor het juist licht wordt. Hij was degene die dus met het licht knoeide, zo zit het eigenlijk. En die is verdwenen. Hij is namelijk ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet. En dat nederhouden, en dat afhouden, dat hebben we al gelezen ook in vers 8. Er komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Hij was namelijk degene die afhouden, of hiel, of hoe heet dat? Ik begin nou, na 2,5 uur praten, begin ik moeilijkheden te krijgen. Maar hij was degene die de boel omhakte, zal ik dan maar zeggen. En nu wordt hij zelf afgehouden. Hij was degene die dreef, maar nu is hij zelf verdreven. Of wordt hij zelf gedreven. En het wijst natuurlijk niet alleen terug naar vers 8 over het afhouden, maar het wijst zelfs terug naar hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden. Uit Jesaja 10 bijvoorbeeld, maar daar hebben we het al over gehad. Hoezo? Nee, ik weet het niet. Nee, hoezo? Nee. Daarom, ik begrijp ook niet helemaal goed wat er bedoeld wordt. Maar hij is... Ik denk dat we nou weer te maken hebben met het oude misverstand. Alsof Satan al uit de hemel gevallen zou zijn ooit. En dat is een heel eigenaardig misverstand. Hardnekkig. Want kijk, Adam is gevallen, maar waar viel hij uit? Heel goed, geantwoord. Nergens uit dus. Nee, want de val van Adam, dat noemen wij de zondeval, dat is wel een struikeling, wel een val, maar in moreel opzicht. Hij veranderde niet van plaats. Hij viel in zonde, maar vallen dan in een wat meer overdrachtelijke betekenis. Nou, in die zin kunnen we ook spreken over de val van Satan, waardoor hij tot Satan werd. Maar er was niet zo'n val uit de hemel, integendeel, want deze gevallen Satan is tot vandaag de dag nog steeds in de hemel. Nou ja, dat was in elk geval zo in de dagen van Job, Job 1. Ja, dus hij is daar nog, en er is hij inderdaad nog steeds. Hij is wel gevallen, maar niet uit die plaats. Maar hij is in zonde gevallen, hij is in opstand tegen God. Maar hij is nog steeds in die hemel. Hij zal daar pas uit verwijderd worden. Nou, eigenlijk officieel bij de opname van de gemeentes, bij het begin van de zesde bedeling, want dat staat in Openbaring 12. Want in Openbaring 12 wordt gesproken over de val uit de hemel van Satan, ik zeg er nou maar bij, uit de hemel, de val uit de hemel van Satan en zijn engelen, en de opname van de gemeente naar de hemel, want de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, en de draak, de oude slang, is geworpen uit de hemel en hij wordt geworpen op de aarde. Dat kan ook moeilijk anders, want de plaats die Satan en zijn engelen innemen nu, die zal ingenomen worden door Christus en de gemeente in de toekomst. Ja, of je dat... Jawel, als je, maar of je dat een manifestatie kunt noemen, dat is nog maar de vraag. Want we weten niet of het in of uit het lichaam geschiet is, noem ik dan maar even. Maar het neemt niet weg dat de Heer Jezus zelf, die manifesteerde zich op aarde, terwijl hij officieel een plaats had in de hemel. Dat zegt dus verder niks. Maar Satan mag dan verschenen zijn ooit op de aarde, al was het maar in de gedaante van een slang. Dat neemt niet weg dat hij zijn plaats, zijn domicilie, had en nog steeds heeft in de hemel zelf. Jawel, 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 maar dan hebben we het oude verhaal weer. Waar is Christus? Dan gaan we over Christus praten, doe ik liever. Waar is Christus? In de hemel, aan de rechterhand Gods. Oh, ik dacht dat hij hier was, Acaciastraat 6 in Wezep. Nou ja, goed, dus... Nou, zo zit dat met Satan ook ongeveer. Hij mag dan zich ergens bevinden en ergens zich manifesteren, tot iemand spreekt ergens. Maar zijn plaats is nog steeds in de hemel. Daar is je nog niet uitgeworpen. Nou, niet net als de Heer zelf. Maar op vergelijkbare wijze, zullen we dan maar zeggen. Want het was heus niet op dezelfde manier. Maar het is wel zo dat... verwerping naar de afgrond. Wordt hier ook in één keer genoemd. Hij was in de hemel en hij eindigt tot op dit moment van Jesaja 14 in het dodenrijk. In Sheol. Dat is nog niet het einde, want na 1000 jaar zou je weer losgelaten worden. Goed, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Daar hoort naast Openbaring 12, dan voor de zekerheid maar zeggen. Openbaring 12, vers... Juist, ja, vers 9 dus al. Ja, vanaf vers 7 dus, hè? Maar in vers 10 staat het, ja. Hij is nedergeworpen. Maar het begint vanaf vers 7. Werd krijg in de hemel. Michael en zijn engel krijgen het tegen de draak. En u weet wanneer Michael opstaat? In de 70ste week van Daniel. Want er staat in Daniel 12. En wanneer is dat? Bij de opname van de gemeente uiteraard. Want dan begint, daarna begint de 70ste week van Daniel. Dus Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En de draak krijgt ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dat wordt dus pas gezegd na de opname van de gemeente. Want die werd genoemd in vers 5. Van Openbaring 12 dus. De mannelijke zoon, het kind, dat werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. En het kind gaat tot God en zijn troon, en Satan en zijn engelen worden van God en zijn troon verwijderd. Er staat ook in vers 9, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die worden de Griekse en Hebreeuwse woorden achter elkaar gezet, diabolos en Satan, die de gehele wereld verleidt, de drijver, weet u wel, die tiran, met zijn stok, oftewel zijn scepter, die de gehele wereld verleidt, de koning van Babel dus, want die verleidt ook de hele wereld. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen, nog op de aarde, alleen in Jesaja 14 zijn we alweer een fase verder. Want er was niet alleen op de aarde, maar alweer verder, nog lager, naar onder de aarde. Naar Sheol, naar de hel van onderen. En dan staat er meteen, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Dus niet meer God en Satan, maar God en Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En dus wordt er inderdaad vreugde bedreven in vers 12. En ongetwijfeld zal men dat lied wel zingen uit Jesaja 14. Hè? Spreuk tegen de koning van Babel. Ja. Dat staat in, het zal wel zijn, Openbaring 10. Ja, want er wordt nedergeworpen aan het begin van de zesde bedeling. En er wordt in de hel geworpen aan het eind van de zesde bedeling. En daartussenin zit die korte tijd dat hij op aarde tekeer gaat. Want hij in de hemel heeft er geen, heeft er niks meer in te brengen. Nee, hij gaat niet meteen door. Nee, hij moet overstappen. Ja. Hij heeft een strippenkaart en wordt hier eerst gestript en dan gaat hij verder. Nee, maar zo zit het dus, ja. Hij wordt op aarde geworpen en dan gaat hij nog 40 jaar min of meer. Gaat hij op aarde tekeer. Vandaar dat er ook helemaal geen verschil eigenlijk meer bestaat tussen die mens, die koning is van Babel, en Satan zelf. Want het is dan niet meer die mens op aarde en Satan in de hemel, zoals het dan in het verleden was, maar het is dan inderdaad hier op aarde zelf, zodat min of meer terecht deze koning van Babel, dit beest, ook beschouwd wordt als een incarnatie van Satan. Nou hangt het maar af wat je daarvan dat je daaronder verstaat, maar het is op zich juist om te zeggen dat Satan incarneert in die koning van Babel. Want hij neemt daarin een vleeselijke gestalte aan. Al geloof ik niet dat die figuur, dat die mens inderdaad door Satan verwekt is. Op de manier waarop bijvoorbeeld de Heer verwekt werd door de Heilige Geest. Dat geloof ik dus niet. Dat betekent die term ook niet, hè? Incarnatie. Dat is wat men ervan maakt om het mooi te maken. Want dan komt het mooi overeen. Maar zo lees ik het in de Bijbel dus niet. Wij vinden wel dat mensen gebruikt worden, min of meer, en soms erg veel, erg meer dus, door Satan. En moeten beschouwd worden als een soort incarnatie. Maar kijk, als een mens bezeten is door een demon, dat is niet de Satan trouwens hoor. Als een mens bezeten is door een demon, dan is die mens op dat moment een incarnatie van deze demon. En aangezien die demon eerder wel eens in een ander mens gezeten zal hebben, is die mens dus een reïncarnatie van die demon. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij door een demon verwekt is of zo. Dat is wat anders. Ja, dat maakt men er dan van. Maar dat is zo moeilijk om dat in de Bijbel terug te vinden. Daar heb ik wel mijn best toe gedaan om dat terug te vinden, maar dat vind ik dus niet. Ik vind alleen een koning in Babel die het beest genoemd wordt en die geïdentificeerd wordt met Satan zelf. Maar daarmee kun je nog niet zeggen dat dus Satan een vrouw bevrucht heeft waaruit dat beest dan geboren zou zijn. Dat is wel wat men er graag in leest soms, maar wat ik in de hele Bijbel dus niet kan terugvinden. Bovendien, die levengevende kracht van God is juist wat aan Satan niet wordt toegeschreven. Dat is nou net wat hij niet kan. Daarom breng ik het nou ook naar voren, want daarmee schrijft men Satan dingen toe die slechts God toegeschreven worden. God geeft leven, Satan geeft geen leven. Satan verwekt geen mensen, Satan brengt hooguit de dood. Dat is niet waar hij in de eerste plaats op uit is, maar het is wel wat hij doet. Afgezien van natuurlijk dat men spreekt over een satanische drie-eenheid, terwijl het maar helemaal de vraag is of er wel zoiets bestaat als een goddelijke drie-eenheid. Hè? Ja, dat is ook anders dan gewoonlijk verteld wordt. Dus ja, dat wordt een beetje moeilijk. Nee, waar we mee te maken hebben in de toekomst is met twee mensen. Gewoon een koning in Babel en een koning in Jeruzalem. Het zijn twee beesten. De een heet de koning van Babel, de ander wordt ook genoemd, of gewoon het beest. En de ander wordt genoemd de valse profeet. En wij noemen hem dus ook de antichrist, omdat we geloven dat die term op die figuur van toepassing is. En die twee samen staan onder leiding van de Satan zelf. En kunnen in zekere zin beschouwd worden als incarnaties van Satan. Maar wees voorzichtig met zijn uitdrukking, want die wordt al gauw misverstaan. Goed, dat was vers 12. Hij is uit de hemel gevallen, geworpen, nedergeworpen namelijk. Ter aarde, dat staat er ook hoor. Gaat niet meteen door dus. Moet eerst even wachten, krijgt eerst een korte tijd op aarde. Staat er ook. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Gij die de heidenen krenkte, beschadigde, opjoeg, dreef enzovoorts. Dus ter aarde. Terwijl in vers 9 al staat dat hij kwam naar het dodenrijk. Maar u ziet dus een duidelijke fase tussen. Uit de hemel naar de aarde. En later pas van de aarde naar Sheol, naar het dodenrijk. Want hij zei inderdaad, ik zal ten hemel opklimmen. En dan zegt hij, daar was hij toch al. Jawel, maar lees even verder. Ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. In de praktijk betekent dat gewoon dat hij zijn troon zou zetten boven God zelf. Het allerhoogste. Een hemelse plaats had hij al lang. Maar hij wou nog verder. Naar de hemel opklimmen. U kunt zeggen, in de hemel opklimmen. En dan in de zin van de allerhoogste plaats innemen, boven God zelf. En die letterlijke koning van Babel, die Filistijn, dan wel het beest, die deed dat ook. Want die sprak grote dingen tegen de allerhoogste. En hij keerde zich tegen het Heer des hemels, staat er dan. Staat erbij, wat het is, dat was Israël. Maar het neemt niet weg dat verschijnsel precies hetzelfde is wat van Satan gezegd kan worden. Die zich ook keert tegen het Heer des hemels. Dat is dan niet de natuurlijke Israël, maar dat zijn dan de hemelse machten die aan God zijn onderworpen. Maar goed, dat even terzijde. Wij zouden een hemel opklimmen, maar het resultaat daarvan is precies het tegenovergestelde. Dan heb je weer het principe, God wederstaat de hoogvaardigen. God verhoogt de nederigen, maar de hoogmoedigen die vernedert hij. En daar is het beste voorbeeld daarvan is Satan zelf. Die zou opklimmen boven God, maar die daarmee alleen maar bereikt dat hij vernederd wordt, eerst naar de aarde, daarna naar het dodenrijk, daarna zelfs naar de poel des vuurs. Een gefaseerde en daarom duidelijk te volgen vernedering. Waarover wij de volgende keer weer verder zullen spreken, want het is weer de hoogste tijd. Zullen we danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de genade dat we deze dingen mogen leren verstaan. En ons mogen bezighouden met uw werk en ook met uw werk wat in de toekomst nog vervuld zal worden. We danken u dat we mogen uitzien naar de uiteindelijke vernedering en uitdelging van Satan zelf. Maar ook dat wij nu reeds mogen leven vanuit de wetenschap dat deze slang de kop vermorzeld is. We danken u dat de overwinning op deze machten fundamenteel al behaald is door de dood en opstanding van onze heiland, die gezeten is aan uw rechterhand en gezet is boven elke overheid en macht. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat uw woord bovendien zegt dat we in hem meer dan overwinnaars geworden zijn. Dat we niet hebben te rekenen met de tegenstander, maar dat we hebben te rekenen met degene die ons deze overwinning gegeven heeft. En we danken u, Vader, dat u ons daar ook tegen deze macht ook wapend, dat u ons deze wapenrusting gegeven hebt, opdat wij de pijlen van de boze zouden kunnen wederstaan en uitblussen. We danken u daarom te mogen weten dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde. En daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om onszelf ook voor het verdere van deze dag bij u te brengen. Wees u ons nabij, wanneer we deze plaats verlaten en richt u onze gedachten op uzelf. Opdat die gedachten ons zouden uittrekken, dat uw woorden ons zouden uittrekken boven de omstandigheden van dit aardse leven en ons een blik zouden geven in die rijkdom, in die heerlijkheid die u voor ons ook bewaart in de hemel. Amen.
Wij waren in Jesaja 14.
Ik had gedacht van, nou, we krijgen het boek misschien niet uit dit seizoen, maar misschien doen we het dan in 2 jaar, maar als het zo doorgaat, worden het 4, hè? Maar goed, we zijn toch in hoofdstuk 14 terechtgekomen, midden in dat schriftgedeelte, het beruchte schriftgedeelte mag ik wel zeggen, over de koning van Babel. De vertalers hebben het helemaal maar het probleem omzeild en de bovengezet bevrijding van Israël. Maar het ging over Babel en met name over de koning van Babel. En we hebben gezien hoe deze titel van koning van Babel uit vers 4 van Jesaja 14, hoe deze titel uiteindelijk terechtkomt bij de laatste koning van Babel en dat is zelfs nu nog toekomst. Want het betekent dan dat het de titel is van de koning van het herstelde Babel. En dan bedoel ik niet precies het Babel van vandaag, want we roepen natuurlijk al tientallen jaren dat Babel hersteld zal worden. En inderdaad, daar wordt dan aan gewerkt. Maar in de toekomst zal Babel de hoofdstad van de wereld zijn. En als hier dus gesproken wordt over de val van de koning van Babel, dan gaat het over de val van het uiteindelijke Babel. Zodat we dan vinden dat de geschiedenis der volkeren der aarde begint bij Babel. De Babel van Nimrod in de dagen van de spraakverwarring. En het eindigt aan het einde van de zesde bedeling. Met het oordeel van alle volkeren die op dat moment inderdaad geregeerd worden door Babel en verenigd waren rondom Babel. Het blijkt echter dat hier weliswaar eerst gesproken wordt over de koning van Babel, die wij ook kennen als het beest of als de hoorn. Er zijn natuurlijk nog een paar titels, maar daar hebben we het nou even niet over. Maar dan blijkt dat daarna, of eigenlijk met dezelfde woorden, gesproken wordt niet over deze aardse koning van Babel, over wie wij het nog verder zullen hebben, maar er wordt gesproken zelfs over de hoogste vorst van Babel. En daarmee komen we altijd terecht bij Satan zelf. Ik heb je de vorige keer uitgelegd. Deze dingen komen namelijk ook voor in Ezechiël 28, waar het gaat om de koning van Tyrus. Maar daar krijg je precies hetzelfde verhaal bij, want er blijkt dan ook uiteindelijk Satan zelf te zijn, de overdekkende cherub. We hebben dat, dacht ik, al even aangehaald. Of niet? Ja, hè? Ja, want daar wordt ook gesproken over dat hij op de aarde werd nedergestoten en dat hij vandaar ook verdaan zou worden. En dat is hier in Jesaja 14 ook het geval. Want het verhaal wordt op nogal humoristische wijze verteld, moet ik zeggen. Was misschien niet de bedoeling, maar dan ligt het aan mijn gevoel voor humor. Dat kan natuurlijk. Maar het verhaal wordt nogal humoristisch verteld. Want er wordt gesproken over de koningen der heidenen die in het dodenrijk zijn en die van hun troon opstaan en in de houding knallen of klappen, dan wel springen of slaan. Zo, dat soort termen zijn er allemaal voor. Omdat hun hoogste baas hier nou ook binnenkomt. Dat was dus allemaal Jesaja 14. En er wordt tot hem gezegd in vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet? En met enige moeite hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat hier niet gesproken wordt over een geschiedenis in het verleden, omdat het in het verleden domweg nog nooit gebeurd is. Maar dat het gaat om een zaak die ook nu nog toekomst is. De enige moeilijkheid is natuurlijk dat het hier staat in de, hoe heet dat, onvoltooid verleden tijd heet het, geloof ik, als ik het goed heb, in het Nederlands. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Maar dat betekent niet dat het al gebeurd is, want zoals gezegd, de tijden in de vervoeging van de Hebreeuwse werkwoorden, daar hebben we eigenlijk niks mee te maken, omdat wij dat wel tijden noemen, maar alleen in grammaticale zin, niet in chronologische zin. Er is altijd verwarring over. En dat betekent dat, hoewel het hier in de verleden tijd staat, dat het toch echt nog toekomst is en nog zou gebeuren. En we weten ook wanneer het gebeurt, want het gebeurt aan het einde van de tegenwoordige bedeling, namelijk bij de opname van de gemeente. En dat is weer zo, omdat dat expliciet zo vermeld staat in Openbaring 12... waar we vinden de geboorte van de mannelijke zoon als een uitbeelding van de opname van de gemeente. Die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan wordt er gesproken over de draak en die sterren en zijn engelen, die uit de hemel wordt nedergeworpen enzovoort. Maar dat staat er daar uitdrukkelijk bij. En dat gebeurt dus pas bij de aanvang van de zesde bedeling. Dus dat duurt nog even. Nou, niet zo lang, maar het duurt nog even dan, hè, voordat dat gebeurt. Het is nog toekomst. Dan zal hij op aarde worden geworpen en daar staat dan ook dat hij nogal flink tekeer gaat, omdat hij weinig tijd heeft. Want hoe stond het daar? In Openbaring 12. Daar staat in vers 10. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. Niet te verwarren met de nieuwe slang, want dat is Christus uiteraard. De oude slang, welke genaamd wordt duivel. Dat is het Griekse woord dan, diabolos. En Satanas, en dat is het vergriekste Hebreeuwse woord, Satan, tegenstander. Die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En dan wordt dat weer gezegd in vers 10, de verklager onze broederen die hem verklaagden voor onze God. Dag en nacht is nedergeworpen. En dan in vers 12, hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee de aarde en de zee, staat er dan letterlijk. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Want de grootte van zijn toorn is omgekeerd evenredig met de beschikbare tijd. Zo. Nou, en dan staat er ook wat hij verder doet. En dan wordt het verhaal verder verteld in Openbaring 13, waar pront een beest opkomt uit de zee, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En wel, dat is inderdaad dat wereldrijk in de toekomst onder leiding van Babel. En u ziet ook in Openbaring is daar verband tussen. In Openbaring 12 wordt gesproken over de nederwerping uit de hemel van Satan. In Openbaring 13 vindt u meteen het verhaal over hoe dat dan hier op aarde gestalte krijgt. Het blijkt dan ineens dat de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, of hoe die dan maar heet, in staat blijkt te zijn om de volkeren inderdaad te verenigen hier op aarde tot een wereldrijk onder de heerschappij van Babel. Vandaar dat hij gemakkelijk de koning van Babel genoemd wordt. En dat is hier in Jesaja 14 dus het geval. Want het was niet de mens uiteraard die koning was van Babel en die uit de hemel werd geworpen. Dat is een onmogelijke zaak trouwens ook. Maar in tegendeel, het was een gerub, zo wordt het genoemd. Een eerstgeborene, daar hebben we het al eens over gehad. Iemand met hoge rechten, iemand met een troon enzovoorts. De overdekkende gerub uit Ezechiël 28. Die werd hier nedergeworpen. Hij wordt genoemd Morgenster, lichtdrager was het, en zoon van de dageraad. Heb ik u al uitgelegd. Het heeft van alles te maken, niet met licht, maar juist met duisternis. Maar hij wordt ter aarde nedergeworpen, gij die de heidenen krenkt het. Want hij had in zijn hart gezegd, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg de samenkomst aan de zijde van het noorden. Betekent dus inderdaad dat hij in opstand was tegen God zelf. Wel, dat kun je niet van een mens als zodanig zeggen. Zo probeert men dit schriftgedeelte natuurlijk wel te verklaren. Ik noem het trouwens wegredeneren, maar goed. Maar zo probeert men dat te verklaren, maar dat is natuurlijk onzin. Iemand die hier op aarde koning is, al is hij ook koning van Babel, zoals Nimrod of Nebukadnezar of hoe ze maar heten mogen, Belshazzar bijvoorbeeld, die kan nooit zeggen, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Dat kan namelijk helemaal niet. Dat is een absurde gedachte, absurd dat een mens zoiets zou kunnen denken, in alle ernst. Want zo zit dat natuurlijk niet. Maar het gaat niet over een mens, het gaat over een engel, het gaat over Satan zelf namelijk. Die was al in de hemel, maar het ging erom dat hij zijn troon zou plaatsen boven de sterren Gods. En van het woord sterren heb ik al wel eens verteld dat het niet alleen staat voor sterren, maar staat voor hemelse dingen, hemelse wezens. Althans, zaken die voor ons hier op aarde verborgen zijn. Vind ik altijd leuk om zo te vertellen. Omdat het woord ster, ons woord, ons Nederlandse woord ster, nou eenmaal is afgeleid van het Hebreeuwse satar. Dat betekent niet sterren, maar dat betekent verbergen of verberging. Vind ik altijd zo leuk, want na de afleiding van het woord is een ster dus altijd een UFO. Een niet geïdentificeerd vliegend object. Dat is precies de betekenis van het woord ster. Via het Hebreeuws dus, hè? Via de Hebreeuwse afleiding. Satar, denk maar aan de naam Esther, de onbekende, de verborgene. Goed, Esther staat dus inderdaad voor engel. Er zijn trouwens schriftplaatsen genoeg waar dat blijkt. Hier bijvoorbeeld, maar in Daniel hebben we dat ook. In Openbaring, de eerste hoofdstukken, komen we dat ook tegen. Daar heet het zelfs de verborgenheid der zeven sterren. Ja, sterren zijn altijd verborgenheid, hè? Dat is altijd Satar. Dus hier dus ook. En dat betekent dus dat deze sterren, dat die staan voor de hemelse machten. Dat wil zeggen, hoe heet het ook weer, overheden, machten, tronen en heerschappijen, zoals ze in het Nieuwe Testament genoemd worden. Dat was trouwens ook het geval in Openbaring 12, waar de draak ook een derde der sterren met zich meesleepte en ter aarde geworpen werd. Het is niet alleen Satan zelf, maar het is heel zijn engelenleger, of hoe je dat maar noemen moet, hè? Maar hier staat, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en ik zal mij zetten, ik zal gaan zitten op de troon natuurlijk, maar het heet, ik zal me zetten op de berg der samenkomst. De berg der samenkomst, als u weet wat dat is, dan kijkt u gewoon even in het eerste hoofdstuk van Job. Dat is makkelijk, want daar wordt gesproken over dat God en de engelen en Satan samenkomen om de dingen met betrekking tot de schepping, de wereld als zodanig en de aarde speciaal natuurlijk te bespreken. Sommigen zeggen dat is een allegorische voorstelling. Dan zeg ik, daar hebben we het nou niet over. Het gaat er maar om dat het een voorstelling is. Ik bedoel, het gebeurde, het wordt daar zo beschreven en daar houden we het dus maar op. En zelfs als het een allegorie is, dan nog zou ik moeten vragen, en hoe wou je het dan uitleggen? Verklaar het dan eens. En dan blijkt dat ons de adem in de keel blijft steken, want dan kunnen we het niet verder uitleggen. Nou goed, dan laten we het zo. Dan blijkt dus dat God en de engelen, en waaronder Satan zelf, samenkomen en inderdaad dingen van de aarde bespreken enzovoorts. Dat is dus inderdaad een kwestie van samenkomen. En dat is wat een regering altijd doet. Nou ja, altijd, dat is wat overdreven. Maar in Romeinen 13 staat dat ze daarin gedurig bezig zijn met regeren. Hetgeen ik altijd wat overdreven uitspraak vind. Maar ja, heb je dat ook gehoord? Het ambtenaren voortaan met de trein moeten gaan reizen. De NS overweegt slaaptreinen in te zetten. Maar goed. Dat even terzijde dan. Heeft hier niks mee te maken. Maar in ieder geval, ik bedoelde te zeggen dat als een regering actief is, dan komt men inderdaad samen en bespreekt men de dingen met elkaar. Een vergadering van de ministerraad of hoe zoiets maar heet, weet u wel. Nou, zoiets is dat. En dat vind je dus in de Bijbel meerdere malen beschreven. Niet alleen in verband met Job. Later in ieder geval ook nog minstens één keer dat het zo besproken wordt. Dus de berg der samenkomst. En we weten zelfs hoe die berg genoemd wordt. Hij wordt genoemd met een aardse naam overigens. Hij wordt genoemd Sion. Want de berg Sion hier op aarde is de plaats waar vandaan eens de Messias de wereld zal regeren, de wereld aan zich zal onderwerpen. God zegt immers, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat staat in Psalm 2 bijvoorbeeld. En sindsdien heet Sion steeds de berg van Gods heiligheid. Maar dat zo'nzelfde situatie doet zich voor in de hemel. Dat is de plaats waar de troon in de hemel staat. Die wordt dan dus ook zo genoemd. Die wordt ook Sion genoemd. Opdat wij zouden weten wat het voorstelt. Het is namelijk de plaats van waaraf geregeerd wordt. Daarom heet het ook een berg. Want de berg is een hoge plaats. En natuurlijk, dat is ook allegorie. Dat is ook een beeld natuurlijk. Maar daarom is het wel realiteit. Vanaf de berg wordt geregeerd. Want de berg geeft aan de hoge positie van degene die regeert uiteraard. Op aarde is het berg trouwens altijd een type van de hemel. Als het er nou helemaal over gaat. Hè? Het hoogst gelegen punt is altijd de hemel. Dus als er staat, ik zal mij zetten op de berg der samenkomst, betekent gewoon dat Satan gedacht had zichzelf zodanig te verhogen dat hij zelfs een macht boven God had. Hoe dat allemaal kan, mensen, vragen je mij dat alsjeblieft niet meer. Hè? Want dat weet ik natuurlijk ook niet. Hoe dat nou kan. Wist God het dan niet? En als God het wist, waarom heeft hij er dan van tevoren niks aan gedaan? En zou dat nou niet weer kunnen gebeuren? Dat laatste zeg ik altijd nee op, want dat is duidelijk. Er staat in de schrift dat het niet zal gebeuren. Waarom gebeurde dat toen dan wel? Ja hoor eens, Hè? Dat weet ik niet. Als ik het weet, zodra ik het weet, zal ik het u meteen vertellen. Dat beloof ik. Dus ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. In de noordelijke richting betekent dat, aan de noordzijde. Dat is ook niks bijzonders, want het noorden staat namelijk altijd voor de troon. Ik heb u dat geloof ik wel eens verteld, hè. Als je nou dit hebt, hè. Het noorden, het oosten, het zuiden en het westen. Dan is het oosten is de oorsprong, oftewel het verleden. Daar is heel klein erbij, zo. Het westen is de toekomst, oftewel de bestemming. Het zuiden is vernedering en dus lijden en maak het verhaal zelf af, weet u wel. Het noorden is dus een verhoging. En de levensweg van de mens gaat van oost naar west. Hij komt uit het oosten. De bedoeling is dat hij dus, als hij uit het oosten komt, waar komt hij dan in terecht? Als hij nou netjes uit het oosten komt, komt hij dan in terecht? Hè? Ja, verder. Komt bij Jeruzalem. En dan? Hè? Nee, bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon, als je vanuit het oosten komt lopen, zo. En je gaat zo naar Jeruzalem bijvoorbeeld. Dan kom je over de Olijfberg, u kent dat wel, en zo. Die ezel staat er misschien nog, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, en dan kom je Jeruzalem binnen. En waar kom je dan? Dan loop je zo de tempel in. Want die is open naar het oosten. Dus je loopt dus zo rechtstreeks de tempel in. De voorhof, het heilige en het voorhangsel was gescheurd. Dus je kunt meteen doorlopen. En zo nader je dus tot de troon der genade. De dadelijk des verbonds. Maar tot de troon der genade, dat is de bestemming, dat is de bedoeling, dat de mens zo zijn weg gaat. Vanuit het oosten, regelrecht, het heiligdom binnen. Ah, dat is ook allegorie nou, hè? Dat is ook dus de typologie. Maar zo gaat dat, ja, dat is de bedoeling. Maar goed, even terug op dit beeld. Men komt uit het oosten en men gaat naar het westen, dat is de toekomst. Alleen, die weg die een mens aflegt, gaat nooit recht. Want de rechte lijn bestaat niet, heb ik geleerd. Vroeger op het Mico, weet je wel. Dus het is altijd een kwestie van een beetje afwijken tussen zuid en noord. En zuid is dan de vernedering en noord is de verhoging. Enzovoorts. Eén is lijden, het andere is heerlijkheid enzovoorts. En als je toevallig hier op aarde op de troon komt, dan zit je nogal aan de noordkant, zou je moeten zeggen. En als je nogal in het zuiden komt, ja, dan kom je bij, dat weet je toch, hè. Dan kom je bij de bakken, ja, in de vernedering. Dan kom je namelijk bij het kruis, bijvoorbeeld, hè. Want u weet, wij kennen het zuiderkruis. En wij kennen de noorderkroon, ja. Daar ligt ook, ja, noorderlicht, dat is weer wat anders, maar. Om bij de sterrenbeelden te blijven, is het zuiderkruis en noorderkroon, zo is het. In het noorden is de kroon en in het zuiden is het kruis. Het een is verhoging, de andere vernedering. Noorden staat dus altijd voor heerschappij. Voor macht. En hier dus ook. Ik zal me zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Maar nu ziet u dat berg en noorden eigenlijk dezelfde betekenis hebben. We spreken allebei over verhoging. En dat het nog steeds over verhoging gaat, blijkt wel. Want vers 13 zei allereerst, ik zal ten hemel opklimmen en mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Maar vers 14 zegt het nog steeds, ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Dat is natuurlijk ook beeldspraak, want de gedachte is dan dat als men een berg beklimt, dat men de wolken doorgaat. Hè? Het hangt een beetje van de bewolking af. Maar zo gaat dat soms. Dan ga je de berg op en dan kom je eerst in de wolken. En als je dan nog maar een mooi stuk volhoudt, dan kom je daarna ook nog wel eens boven de wolken. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Maar de gedachte is natuurlijk dat wolken staan in de Bijbel voor geestelijke dingen. Geesten, inderdaad, ja. Zoals de wolk staat voor de geest. En de wolkkolom, dus de opgestane wolk staat dus voor de opgewekte Christus, inderdaad, ja, en dus voor de geest van Christus. Maar hier gaat het over wolken in het algemeen. Die wolken hebben dus eigenlijk dezelfde betekenis als de sterren uit het voorgaande vers. Namelijk geesten, geestelijke machten. Engelen eigenlijk dus, hè? Want dat is de gedachte. Wolken zijn geesten in de hemel. Maar de gedachte is dat deze figuur zijn troon daarboven zet. Boven de hoogten der wolken zou hij klimmen. Dus hij zou zich verheffen boven elke overheid en macht. En troon en heerschappijen en dat soort dingen meer. Uit Efeze 1. Alleen, er kwam niet zo bar veel van terecht. Maar we kennen anderen die dit deed. Maar die verhoogde niet zichzelf, maar die werd verhoogd. En dat wordt gezegd over de Messias. Dat hij gezet is boven de engelen, boven de overheden en machten. Heel Hebreeën 1 en 2 spreken daarover. En natuurlijk wordt vele malen in het Nieuwe Testament verder aangehaald. In het Oude Testament trouwens ook hoor. Goed, van die verhoging is dus verder niks terechtgekomen. Hij zou zich verhogen, maar staat er in vers 15. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Dat is de aardige. Er staat dus tegenover elkaar de zijden van het noorden in vers 13. Dat bleek hoog te zijn. En de zuiden van de kuil in vers 15. En dat is uiteraard laag. Dus in plaats van het uiterste noorden komt hij in het uiterste zuiden terecht. Zo zit het eigenlijk. Of in plaats van de uiterste verhoging komt hij in de uiterste vernedering. De plaats van de uiterste verhoging is trouwens inmiddels bezet. Want dat is Filippenzen 2, hè. Want over de Heer Jezus staat dat hij zichzelf vernederd heeft. Gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daar heb je de uiterste vernedering. Toch een kruis dus, hè. En dan staat er meteen, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. Wat die naam is, dat is wel duidelijk. Maar er staat tegenover elkaar, Satan tegenover Christus. En Christus is de verhoogde en Satan is de vernederde. En het wordt hier ook gezegd, ja in de hel. Er staat natuurlijk gewoon Sheol. Dat wil zeggen, de onderwereld, het dodenrijk. Dat wat onder de aarde is dus. In de hel zult gij nedergestoten worden. Precies hetzelfde als in vers 9. Hè? In de hel zult gij nedergestoten worden. Aan de zijden van de kuil. Dus in de, inderdaad in de vernedering is de gedachte. Die verhoging van Satan, die vinden we natuurlijk... vinden we hier vermeld, maar dat is iets wat altijd op de koning van Babel, van de koning van Babel gezegd wordt in Daniël. Want daar wordt gesproken over dat hij zich zou verhogen. In bijvoorbeeld Daniël, eens even kijken, zal ik het nou eens nemen. Daniël 7, dacht ik. Wat hoor ik daar? Ja, daar komt die hoorn omhoog, hè? Dat is hem. Het horentje, dat is hem, hè? Het horentje ziet er zo schattig uit, maar dat blijkt ook een misverstand te zijn. Het is net als die... daar loop ik alweer vooruit natuurlijk. Het is net als dat... hoe zal ik het eens zeggen? Het is net als het mosterdzaadje. Het ziet er zo leuk uit. Maar het wordt toch een monster... He? Het heet ook Babel trouwens, die boom, weet je wel, is dat, hè? Die denken nou aan, want die boom die zag ik net weer staan, hè, in Daniël 4. Maar goed, dat even terzijde. Nee, in Daniël 7 lezen we inderdaad over die hoorn die opkomt. Een kleine hoorn tussen de andere, dat is inderdaad in vers 8. Ik nam acht op de hoorn en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. Er waren er eens 10. En dit 10 staat voor die volkenbond, zal ik maar zeggen. Die 10 statenbond, zo noemen wij het altijd maar. Die eerdaags zal tot stand komen. Daar hoeven we verder niet over te hebben. Die 10 statenbond komt dus overeen ook met de 10 van het beeld van Nebukadnezar. Nou, zo heb ik dat leren uitspreken. Mijn vader sprak het altijd zo uit. Tintin van... Niet Gronings was en vreemd, hè? Dus de tintin van... Beeld van Nebukadnezar. En hier hebben we dan de tien hoornen. Dat heeft dezelfde betekenis. Tien koningen of tien koninkrijken die het met elkaar op een akkoordje gooien op een of andere wijze. Zeven doen dat goedschiks, drie doen dat kwaadschiks, maar niettemin het gebeurt. En ze onderwerpen zich aan de uiteindelijke machthebber. In Openbaring heet het gewoon zo dat die tien statenbond, dat is het zevende koninkrijk, zevende wereldrijk eigenlijk in de chronologie van de tijden der heidenen. Zevende wereldrijk en die... Maar die geven hun macht over, of dat wereldrijk geeft zijn macht over aan degene die ook de achtste is. En dat is dan inderdaad de koning van Babel. Deze hoorn, dus dit hoorntje wat hier verschijnt. En van die hoorn staat er, ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. In vers 8, einde van vers 8 van Daniël 7. Een mond grote dingen sprekende. Wat sprak hij dan? Nou, hij sprak bijvoorbeeld, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden, ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, enzovoorts. Dat soort dingen sprak hij. Of hij sprak ook bijvoorbeeld, uit Daniël 4, is dit niet het machtige Babel, het grote Babel, wat ik herbouwd heb? Ja, dit is dat gebouwd natuurlijk, maar het is dat Babel wat men herbouwt. En wat hij herbouwd zal hebben, natuurlijk. En daarna wordt er nog wat van hem gezegd over die laatste hoorn. In vers 20, het eind van vers 20 staat namelijk, wordt namelijk weer gesproken over die hoorn. Die hoorn die ogen had en een mond die grote dingen sprak. En wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen, was de grootste van allen. De grootste hoorn, de grootste koning ook. En ik had gezien dat diezelfde hoorn, vers 21, krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Totdat de oude van dagen kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, enzovoorts. En van dit hoorn, die hoorn staat dan weer in vers 25. En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Daar heb je die grote dingen. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat vers zocht ik dus. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte destijds. Een halve tijd is het eigenlijk. En daarna zal het gericht zitten. En men zal zijn heerschappij wegnemen, want hij zal tot de hel nedergestoten worden en zo. Hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. Waar het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijk onder de ganse hemel zal gegeven worden aan den volken der heiligen der hoge plaatsen. Welks rijk een eeuwig rijk zal zijn. En alle heerschappijen zullen hem eren en gehoorzamen. Dit is een beetje natuurlijk een tragisch verhaal, omdat hier aan de ene kant gesproken wordt over deze koning van Babel, noemen we hem dan nog maar steeds. Die min of meer werkt als een incarnatie van Satan, daar komt het op neer, die grote dingen spreekt tegen God, en om met Psalm 2 te spreken, en tegen zijn gezalfde, uiteraard tegen de Messias dus, maar ook tegen Israël, tegen het volk Israël, want over hem gaat het hier natuurlijk, hè? Waar hij de heiligen, worden ze genoemd, de heiligen der hoge plaatsen krijg aandoet en hen zelfs overwint staat er. Het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, enzovoorts. En hoewel daarna, nadat deze koning van Babel zelf gedood is, laat ik het dan maar zo zeggen, daarna zal dan inderdaad het rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel gegeven worden aan de volken der heiligen der hoge plaatsen. Dat is vers 27. Zodat we hier wel in heel snelle bewoordingen even gauw vermeld vinden hoe de Joodse staat ten prooi valt aan de koning van Babel, maar dat dat niet betekent de uitroeiing van het volk als zodanig, omdat daarna, wel niet onmiddellijk, maar wel daarna, datzelfde volk, datzelfde Israël dus, inderdaad de wereld zal regeren. Want de heerschappij van Babel gaat dan inderdaad over naar Jeruzalem. Maar dat is pas daarna. En zo staat het hier in Daniël 8. Of in Daniël 7. Ja, ik zei Daniël 8, ik versprak me al. Maar in Daniël 8 staan dezezelfde dingen ook. Maar je vindt precies dezezelfde dingen veel, veel eenvoudiger terug in Openbaring 13, waar ik er straks al bijna even was. Want als u daar leest over dat beest wat uit de zee opkomt, dan hebben we het echt over dat koninkrijk, geregeerd door Babel, het laatste wereldrijk, het achtste rijk wordt het ook genoemd, in Openbaring 17 trouwens. Maar in Openbaring 13, ik kom daar straks nog wel even op terug, denk ik. Ja, dat haal ik wel. Vanmorgen. Maar in Openbaring 13 staat over dat beest. In vers 4. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En nou wordt er even verschil gemaakt. Want het beest is inderdaad de mens. Die koning is hier op aarde. In Babel. Die ene figuur. Waar we, wiens naam we niet weten. En die we dus altijd maar zo noemen. De koning van Babel. Maar hier op aarde. Waar zijn hij had zijn macht ontvangen van de draak. En de draak is natuurlijk inderdaad Satan zelf. Hier wordt even verschil gemaakt tussen die beiden. Maar ja, dan zeg ik het eigenlijk niet goed. Want wat hier juist verteld wordt, is dat het hetzelfde is. Hè? Want zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Maar in de voorgaande verse, en in de volgende verse blijkt dat zij het beest aanbaden. Maar zij aanbaden dat beest. Maar daardoor aanbaden zij de draak, want de macht van het beest was de macht van de draak. Dus ik zeg wel, er wordt hier verschil gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar natuurlijk. Dan doen we het vers onrecht. Gaat juist om dat hier gezegd wordt, denk je om de draak en het beest zijn dezelfde. Maar die draak is een, was die Gerub, was Satan zelf. En het beest is die man op aarde. Maar die worden met elkaar verbonden tot één. En dan staat er ook vijf. In vers 5. En aan hetzelfde werd de mond gegeven. Daar heb je hem. Net als die hoorn in Daniël 8. Of in Daniël 7 was het. Hetzelfde werd de mond gegeven om grote dingen, namelijk lasteringen, te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen 42 maanden. En de 42 maanden hier in Openbaring 13 komen natuurlijk volstrekt overeen met de tijd. Twee tijden. De dubbele tijd. En de halve tijd, een gedeelte des tijds, uit Openbaring 7. Want een tijd, tijden. En een gedeelte destijds is 3,5 jaar dus. 3,5 tijd, 3,5 jaar. En 3,5 jaar is inderdaad precies 42 maanden. Zoals het hier staat. Komt trouwens ook overeen met de 1260 dagen. Die elders genoemd worden. Dat was trouwens al in Openbaring 12. Maar goed, we zullen het daar niet verder over hebben. Wat hier wel staat is vers 6. Het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel tabernakelen of wonen. En aan hetzelfde werd gegeven om de heiligen, daar heb je het weer, die heiligen, dat is dus inderdaad Israël, dat volk wat apart gezet is eigenlijk, of geroepen is, of uitverkoren is uit de overige volkeren. Hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Ik zeg altijd maar weer, ik heb het niet zelf geschreven, dus reken het mij niet aan, maar er staat hier. Hè. Dus het macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen, precies dus als in Openbaring 7. En hetzelfde werd macht gegeven voor alle geslacht en talen en volk. Alle volkeren worden namelijk aan hem onderworpen. Maar daarna blijkt, want dat is het verloop van het verhaal verder, dat dit beest, oftewel deze draak, alsnog zal overwonnen worden, zal vallen. In